Hallo zesdeklassers. Jullie konden via Forms de enquête invullen of jullie graag nog een stukje voorgelezen kregen vanuit het boek Geesten in Huis van Patrick Lagroux. En de meeste kinderen hebben daar toch positief op geantwoord. Dus vandaar lees ik jullie nu een stukje verder in ons voorleesverhaal. Het is al even geleden, dus misschien herhaal ik nog eens eventjes kort wat er daarvoor gebeurde. Het was zo dat Justine een nachtmerrie had gehad, waarin ze zag dat er een hele dikke mist was en dat er een auto een botsing had gemaakt. En nu moest Justine eigenlijk met haar fiets naar om boodschappen en zag ze eigenlijk dat haar nachtmerrie werkelijkheid was geworden. Daar waren we eigenlijk gekomen. Paps leefde nog. Maar hij was buiten bewustzijn. Aan zijn hoofd was hij gewond, maar hij leek niet zoveel bloed te hebben verloren. Justine besefte meteen dat ze zo snel mogelijk hulp moest halen. Paps lag hier tenslotte al 1,5 uur. Hij moest dus dringend worden weggebracht. Het hoevertje was de dichtstbijzijnde plek waar ze hulp kon vinden. Het lag vlakbij en ze kon er waarschijnlijk wel telefoneren. Tenminste, dat hoopte ze. Anders moest ze nog een heel eind verder naar huis. Ze aarzelde niet langer, maar sprong op haar fiets en vertrok. 50 meter verder sloeg ze het pad in dat naar het bouwvallig huisje leidde. Toen ze er aankwam, zag ze in een oogopslag de telefoonpaal en de leiding die hem naar het huisje verbond. Dat was een goed teken. Bovendien kwam er rook uit de schoorsteen. Er was dus iemand thuis. Met haar vuist bonkte ze op de gammele voordeur, want een bel kon ze niet vinden. De stilte die daarop volgde leek een eeuwigheid te duren. Hallo, riep ze ongeduldig, is daar iemand? Zoals ze al vreesde, kwam er geen antwoord. Maar die lui kunnen niet ver weg zijn, dacht Justine. Misschien zijn ze in de achtertuin. Ze liep rondom het hoevertje naar achteren, maar ook daar kreeg ze niemand te zien. Ze begon nog een keer te roepen, maar er kwam weer geen reactie. Toen wist ze zeker dat ze daar niet, toch wist ze zeker dat ze daar niet alleen was. Door een van de ramen zag ze opeens dat typische licht. Het had de vorm en de kleur die ze maar al te goed kende. Justine kwam dichterbij en keek nieuwsgierig naar binnen. Daar, op een bureautje tegen de muur, zag ze het scherm van een computer. Vliegensvlug keek ze in het rommelige kamertje rond, maar de bewoner was nergens te bespeuren. Uiteindelijk gaf Justine het op. Hier verloor ze te veel kostbare tijd. Snel liep ze terug naar de voorkant van het hoevertje, ze pakte haar fiets en vertrok als de bliksem naar huis. 1,5 uur later viel het verdict. Hij heeft een flinke hersenschudding en zal enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. De overige verwondingen zijn gelukkig oppervlakkig. Justine slaakte een zucht van opluchting. Dat telefoontje van Mams uit het ziekenhuis stelde haar meteen gerust. Paps was er minder erg aan toe dan dat ze eerst had gevreesd. Toen ze daarnet thuis kwam, had ze meteen het hele huis bij elkaar geschreeuwd. Mams had de telefoon gegrepen om de hulpdiensten op te bellen en een tel later waren ze met z'n allen naar de plaats van het onheil gefietst. Een kwartier later al kwam de ambulance er met gierende sirenes aan en werd papa vakkundig uit het autowrak gehaald. Mams besliste om met hem mee te gaan naar het ziekenhuis. Justine was met de tweeling naar huis gegaan en had bang afgewacht. Ze was dus maar wat blij met het bevrijdende telefoontje van Mams. Hoe kom jij dan terug naar huis? Vroeg ze. Ik denk dat ik bij hem zal blijven, Justine. Hij zal mij nu meer nodig hebben dan jullie. Bovendien ligt hij in een verduisterende kamer. Ik kan evengoed daar mijn nachtrust wat proberen in te halen. En wanneer kom je dan terug? Vroeg Justine verschrikt. Dat weet ik nog niet. Ik heb de garagist al opgebeld om het wrak te komen ophalen. En ik heb hem gevraagd of hij kan zorgen voor een vervangwagen. Maar dat kan hij voorlopig niet garanderen. Het is vandaag zaterdag en bovendien is het een lang weekend door Allerheiligen. Er is dus kans dat jij vandaag niet meer naar huis komt. Ja, inderdaad, Justine. Zonder auto zit ik hier vast. Gelukkig kan ik vanavond van hieruit gemakkelijk te voet naar mijn werk. Maar dan sta ik er hier helemaal alleen voor 24 uur lang, riep Justine uit. Klopt, gaf Mams toe. Maar jij kunt dat wel. Je bent groot genoeg. Je hebt al vaker een hele dag voor je zusjes gezorgd. En ook al eens een hele nacht, dus... Ja, maar dat was in het flat, met al onze buren overal rondom ons heen. En dan, Justine, maakt dat zoveel voor jou uit? Justine dacht aan al die vreemde voorvallen van de voorbije dagen en nachten. Ze had Mams graag willen zeggen dat ze bang was, maar ze durfde niet. Mams was daar veel te nuchter voor. Ik herhaal, Justine, ging Mams verder. Zo'n grote meid als jij, jij kan dat best aan, geloof me. Bovendien kun je me altijd opbellen als er iets is. Ten slotte heb ik er ook niet om gevraagd dat paps een ongeval zou krijgen. Oké? Goed dan. Ik bel je later nog. En Mams legde de hoorn neer. Haar laatste woorden zinderden nog na bij Justine. Inderdaad, niemand had gevraagd dat paps zoiets zou overkomen. Maar eigenlijk had zij zelf het wel kunnen weten. Nog geen uur voor het gebeurde had ze alles tot in het kleinste detail gedroomd. En nu was die nachtmerrie werkelijkheid geworden. De koude rillingen liepen Justine over de rug. Ze dacht opeens aan die andere droom van de nacht daarvoor. Die droom over dat gedrongen kereltje met zijn bijl. Hopelijk kwam die droom nooit uit. Steen, Steen, wij hebben honger! Daar waren Justine en Charlotte weer. Ze waren nog maar een el hoog, maar konden eten als dijkendelvers. Neem dan nog wat cornflakes en met melk. We hebben nog altijd geen brood, was Justine haar ongeduldig antwoord. Maar de cornflakes zijn al op. Justine had gelijk. Josephine had gelijk. Justine keek op haar horloge. Het was al bijna middag. Ze trok de voorraadkast open, maar die was nog altijd niet gevuld. Daar had ze gewoon niet meer aan gedacht. Paps en Mams hadden gisteren afgesproken om vandaag na de middag met het hele gezin in de supermarkt inkopen te gaan doen. En daarna zouden ze pizza's eten. Daar kwam natuurlijk nu niets meer van in huis. Ze moest dus een noodoplossing bedenken, en wel snel. Als ze meteen naar het dorp vertrok, dan kon ze nog net op tijd zijn bij de bakker en de kruidenier. Die gingen dicht om 12 uur. Maar dan moest ze de tweeling wel even alleen laten. Want als ze haar zusjes eerst nog moest aankleden en meenemen op die moeilijke fiets van Mams, dan haalde ze het nooit. Justine hakte de knoop door. Het mocht wel niet, maar ze had geen andere keuze. Oké, Josephine en Charlotte, zei ze, ik rij nu naar het dorp om eten te halen. Blijven jullie ondertussen hier braaf spelen in de woonkamer? Ik ben zo terug. De twee knikten zoetjes. Voor de derde keer die ochtend maakte Justine zich klaar om met de fiets te vertrekken. De mist was opgetrokken en de kraaien waren uit de veranda verdwenen. Ze zaten weer allemaal in de boom. Het stelde haar op een vreemde manier gerust. Daardoor zag ze niet dat het deksel van de waterput naast het trapje van de veranda lag. Paps had dat karweitje immers nog altijd niet afgewerkt. Als Justine het deksel had zien liggen, dan had ze de tweeling nooit alleen gelaten. Dat deksel! Riep hij plots opeens verwilderd uit. Ik heb dat deksel niet op de put teruggeplaatst. Je moet dringend weg om dat erop te gaan zetten. Mams was ineens klaar wakker. Ze was net in de ziekenhuisfauteuil gaan liggen wegsoezen toen haar man opeens weer heftig tekeer ging. Dat was nu al de tweede keer in een uur tijd. Toen had hij iets gebazeld over een gesluierde vrouw die hem en zijn auto de weg hadden gesperd. Mams had er nauwelijks acht op geslagen. De dokters hadden haar immers gewaarschuwd dat hij bij vlagen nog onzin kon uitkramen. Maar nu was ze wel geschrokken. Na het ongeval had ze geen moment meer aan die waterput gedacht. En hoewel ze wist dat ze meestal wel op Justine kon rekenen, werd ze opeens toch wel ongerust. Maar nu moest ze eerst haar echtgenoot kalmeren. Max, maak je daar maar geen zorgen over. Want Justine is bij de kinderen en ze zal ze zeker geen minuut alleen laten. Reken daar maar op. Precies op datzelfde moment, maar dan 7 kilometer daarvandaan, werd de aandacht van de tweeling door iets heel bijzonders gewekt. Hé, hey, kijk, Fien, riep Charlotte, dat jongetje is er weer en Stien is net weg. Ah, dag jongetje, riep Josephine, kom je met ons spelen? Je mag blijven tot Stien terug is, zei Charlotte, maar dan moet je je weer verstoppen, want anders wordt Stien kwaad. Hé, hey, jongetje, waarom zeg je niets? Kun je niet spreken? En waar kom je dan vandaan? Wil je vandaag met ons spelen? Ben je misschien kwaad? Hé, hey, kijk, Lotje, dat jongetje laat iets zien. Maar wat wil hij dan? Hij wil dat we naar de tuin gaan. Maar dat mag niet. Nee, dan zal Stien kwaad zijn. Nee, jongetje, we moeten binnen blijven. Buiten is het nat en vuil. Hé, hey, Lot, dat jongetje is al buiten. Zullen we door het raam kijken? Ja, daar staat hij in het gras. Hij zegt dat we moeten komen. Maar dat mag niet. Stien is toch weg. Ze komt er toch niet achter. Wel eens, maar nee, niet dus. Kijk, dat jongetje gaat weg. Dan ga ik toch buiten. Wacht, Fien, ik ga mee. Ah, het jongetje wacht op ons. Ja, hij lacht naar ons. Hij is weer blij. Zal hij nu spelen? Nee, hij gaat verder. Ja, hij gaat naar die put. Maar die put, daar mogen wij niet komen. Dat jongetje mag wel. Kijk, hij kruipt op de put. Hij vindt het leuk. Kom, Lot, zullen we dat ook doen? Justine kwam langs de auto van Paps. De garagist was hem blijkbaar nog altijd niet komen halen. Door dat ongeval was er nog altijd geen brood in huis. Hoewel de kans wel groot was dat Paps de boodschappen hoe dan ook zou zijn vergeten. Het zou niet de eerste keer zijn dat... Verdomme, riep ze uit. Ik ben mijn portefeuille vergeten. Verdomme, verdomme. En als ik nu nog een keer terug moet, dan loop ik het risico dat de winkels dicht zijn. Het meisje remde zo hard ze kon. Ze keerde haar fiets en reed als de bliksem weer naar huis. Ze kroste over de aardeweg. Haar fiets kreeg het hard te verduren. Maar ze moest het gewoon halen. Want als het haar niet lukte snel eten op tafel te krijgen, dan zou ze de hele verdere dag met een onhandelbare tweeling opgescheept zitten. Eindelijk kwam ze bij het openstaande hek. Sinds ze hier woonden, deden ze het niet meer dicht. De kraaien zaten niet in de boom, maar daar besteedde Justine nauwelijks aandacht aan. Bij de verandatrap gooide ze haar fiets tegen de grond. En toen zag ze het deksel van de waterput liggen. Ze schrok. Had Paps het nog altijd niet goed geplaatst? Hopelijk zaten haar zusjes nog altijd braaf binnen te spelen. Justine stormde de 5 treden op, duwde de verandadeur open en zag dat de achterdeur op een kier stond. Oh nee, kreunde ze. Josephine, Charlotte, schreeuwde ze uit. Er kwam geen antwoord. Ze rende door de woonkamer en de keuken naar de achterdeur. Vandaar zag ze in de veranda in de verte de waterput en één van de tweeling die op de rand ervan recht stond. Oh nee, riep ze, oh nee! Ze begon als een gek te rennen. Schreeuwen durfde ze niet meer, want dan schrok haar zusje misschien en viel ze in de put. Terwijl ze zo snel mogelijk de afstand tot de waterput probeerde te overbruggen, vervloekte ze zichzelf. Hoe had ze zo stom kunnen zijn? Ze bad en ze hoopte dat er niets zou gebeuren en vooral dat haar plotselinge aanwezigheid haar zusje niet aan het schrikken zou brengen. Toen ze nog 20 meter van de put vandaan was, kreeg Josephine, die op de rand stond, haar in het oog. Stien, riep de kleuter en ze begon te zwaaien. Maar dat had ze beter niet kunnen doen. Ze verloor opeens haar evenwicht en net toen Justine de waterput bereikte, verdween haar zusje in de donkere diepte. Zo, jongens en meisjes, dat was het voor vandaag. Spannend. Hopelijk ben je ook even benieuwd wat er dan gaat komen in het volgende stukje van het verhaal. Tot de volgende keer!